5. En dan komen we aan het stuk dat nu aan de orde is. En wel bij het 38e vers. Matteüs 5, vers 38. Het is heerlijk om de woorden van onze Heer te overdenken. Ze zijn schijnbaar simpel en eenvoudig, maar om de bergreden te begrijpen, heeft men toch heel wat inzicht nodig uit de hemelse gewesten. En we gaan het eerst eens met elkaar lezen, Matteüs 5, vers 38. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u de boze niet te weerstaan. Doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe. En wil iemand met uw rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel. En zal iemand u voor 1 mijl pressen, ga er 2 met hem. Geef hem die van u vraagt en wijs hem niet af die van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over boze en goede en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt gij, doen ook de tollenaars niet hetzelfde. En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone, doen ook de heidenen niet hetzelfde. Gij dan zult volmaakt zijn gelijk uw hemelse vader volmaakt is. Het doel van de bergrede is niet om een aaneenreiging te geven van goede uitspraken, waar de christen dan zo moet zeggen, nou dat zou ik misschien wel eens kunnen en dat ligt mij te hoog en dat begrijp ik niet. Want voor de meeste mensen is het onmogelijk om die bergrede te kunnen realiseren. Vandaar dat de evangelische christenen deze bergrede vaak schuiven naar het 1000-jaar rijk. Ze zeggen, daar moet het maar gebeuren. En dan ben je er van af. Ze zeggen, het ligt niet in onze bedeling. Het doel van de bergrede was dat de Heer stond in een overgangsfase. Hij wilde dat natuurlijke Israël, die duizenden die hem beluisterden, losmaken uit hun natuurlijk denken, uit hun vleeselijke godsdienst. Hij wilde ze op een hoger niveau brengen. Met Jezus zijn we in de overgang van het oude naar het nieuwe. De Heilige Geest was nog niet uitgestort, dus hij kon nog niet veel van deze mensen vragen, maar hij moest ze toch onderwijzen. En hij moest ze duidelijk maken dat die uitwendige dienst waar zij zo aan hingen en die in de tempel zo indrukwekkend was, dat hij opgehouden had. Natuurlijk was er recht en gerechtigheid op aarde noodzakelijk, maar dit zou voortaan door Jezus' woorden zo geïnterpreteerd worden dat het vanuit de innerlijke mens zou plaatsgrijpen en niet van een uiterlijke cultuur, godsdienst of beschaving. Jezus sprak tot zijn discipelen ook later. Ik ga heen om uw plaats te bereiden in de hemelse gewesten. Ik ga u een plaats bereiden zodat je wandel en dat je strijd en dat het verzamelen van je schatten en dat je overwinning is in de geestelijke wereld. In de zuiver geestelijke wereld. En dan wordt die gerechtigheid naar de wet, waar jullie zo je best naar doen en waarvan later de apostel zegt dat ze daarnaar geijverd hebben, wordt niet een gedeeltelijke, maar wordt een volkomen gerechtigheid. Het is niet genoeg om nu een voorbeeld te noemen dat iemand een ander niet doodslaat. Het is niet genoeg dat iemand een fatsoenlijke burger is of een fatsoenlijke zondaar. Maar hij heeft zich ook nog positief in te stellen tegenover zijn naaste. Als je iemand haat, zegt de Heer, ben je een doodslager. Als je innerlijk begeren naar de vrouw van een ander uitgaat, dan bij een overspeler. De Heer die deed de wet niet weg, maar de Heer vervulde haar, verdiepte haar, opdat de innerlijke mens volmaakt zou zijn, gelijk de Vader in de hemel volmaakt is. En zo staat er in dat 38e vers dat in het Oude Testament tot natuurlijke mensen die godsdienstig zijn gezegd wordt: gij hebt gehoord dat er gezegd is oog om oog en tand om tand. Of, om het letterlijk te citeren, leven voor leven, oog voor oog, blaar voor blaar, wond voor wond, striem voor striem. Zo staat het in Exodus 21, vers 24. Hetzelfde letsel dat iemand heeft toegebracht, moet hem toegebracht worden. En hierdoor wordt het rechtsgevoel bij vele mensen bevredigd. Straf op het kwade, dat is voor de meeste mensen een vanzelfsprekend feit. Zo doet een vader tegenover zijn kinderen. Maar hij wil dat God graag anders is tegenover hemzelf en dat hij het hem maar vergeeft zonder straf. Straf overeenkomstig de schade. Want dan worden de excessen van de bloedwraak, zoals we dat nu nog wel eens horen bij Turken of bij Grieken, dan worden die excessen van bloedwraak en van particuliere wraaknemingen worden beperkt en worden opgeheven. Ze denken, hij krijgt toch wel zijn straf. En dan leidt Jezus de mens met zijn leven in de hemel. Op de aarde is het, dat heeft hij gedaan. Jij krijgt nu ook een wond. Jouw oog gaat er ook uit. Je hand gaat er ook af. Hand voor hand, oog voor oog, voet voor voet. Met het resultaat dat hij niet één letsel heeft, maar dat hij twee letsel hebben. Maar de Heer zegt, ik zal je leren wie daar nou achter zit, achter dat kwaad. Door jouw wraak en door die straf neem je het kwaad niet weg. De ellende wordt er alleen maar groter door. Iemand steekt je huis in brand en zijn huis wordt ook in brand gestoken. Woningnood wordt groter. Oud-Israël was een natuurlijk volk. Dat kon niet verder kijken dan het gezichtsvlakte en het blikveld dat zij hadden. De overheid, zegt Paulus ergens, is een toornige wreekster. Tja, dat moet wel. Hoe moet de overheid het anders opknappen? Van machten binden en van duivelen uitwerpen heeft de overheid geen verstand. Wordt ook niet van haar gevraagd. En vandaar dat het in het Oude Testament was, stenig de man maar, vermink hem maar. Alternatieve straffen bestonden niet. Maar dan komt de Heer en dan merk je dat dat Oude Testament zijn tijd gehad heeft. Wat verouderd is, is nabij de verdwijning, zegt later de Hebreeën, als hij de wet aan het overwegen is. En dan hoor je telkens ook hier weer, ik zeg u. Jullie moeten macht en man scheiden. Dat is die uitdrukking die onder ons bekend geworden is. Je bent getrouwd met man en met macht. Niet waar? Je dacht dat je alleen de man had en dan plotseling merk je dat je ook met de macht getrouwd bent. Die man overheerst. Met man en macht. En dan zegt de Heer, je hebt die macht te binden. Paulus zou zeggen, jullie zijn geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En dan doe je niet meer zoals je vroeger deed. Of zoals ze in het Oude Testament deden waar ze Christus nog niet hadden leren kennen en waar de natuurlijke mens het moest oplossen. Hier bij de woorden van Jezus is die boze nog de mens. Zij kenden de doop met de geest niet, maar de Heer was ze aan het voorbereiden voor die tijd dat zijn geest uitgestort zou worden en dat bewaarheid zou worden, de werken die ik gedaan heb, zult gij ook doen. Want in de hemelse gewesten, Daar is het niet. Gij zult de boze niet weerstaan, maar daar is het. Weerstaat de boze en is er van u vlieden. Dat is precies andersom als in vers 39 gezegd wordt. Hier staat, wederstaat de boze niet. Maar zodra wij in de hemelse gewesten bezig zijn, dan is het wederstaat de boze. Maar dan is die boze ook zuiver in de onzienlijke wereld en dat is niet iemand van vlees en van bloed. Maar er was nog geen scheiding gemaakt. De Heer bedoelt de mens die gebruikt is, die instrument geworden is van de boze. Aan die mens moet je het niet vergelden. Je staat er anders tegenover dan vroeger, wij weten dat wel. En we staan anders tegenover het geweld. En de Heer die begint dat voor Israël uit de doekjes te doen. Er moet een innerlijke structuurverandering komen in je denken, in je opvattingen. De Heer die zal ook ergens in die bergreden zeggen, wees nou maar niet bevreesd voor hen die het lichaam doden. Dat is niet zo belangrijk als ze je inwendige mens maar niet treffen. Agressie en geweld komen altijd van de vijand. En dat kun je in het Oude en het Nieuwe Testament lezen. God haat elke vorm van geweld. Ook van christelijk geweld, ook van vroom geweld. Voor de zondvloed wordt er gezegd, de aarde was vol van geweldenarij. En God zegt, ik kan het niet langer verdragen. De Heer zegt, je moet die boze mens maar niet weerstaan. Vergeld geen agressie met agressie. Geen geweld met geweld. Dat kun je nu wel zeggen. Maar als je geen geweld met geweld gaat vergelden, dan moet je eerst vrij zijn. Zelf vrij zijn van de machten van geweld. Let u maar op. Want je zegt, ja, het kwam bij me boven, het werd er bij mij uitgehaald. En toen begon ik ook mijn zegje te doen. Om maar niet te zeggen mijn handen te gebruiken. Je moet zelf eerst vrij zijn van machten, zodat het niet meer in je opkomt om geweld te gebruiken. Bij mensen die innerlijk vrij zijn, daar kunnen ze ook niet meer opgeroepen worden. En dat is het grote geheim van het evangelie van Jezus Christus. Want wij hebben zo vaak met geweld te maken. En als je vrij bent van de machten der duisternis, dan heb je geen behoefte meer aan geweld. Maar dan heb je alleen maar de gedachte, de Heer is met mij. De Heer die spreekt eerst over lichamelijk letsel aanbrengen. En men zegt dat is nodig en we zullen ook niet zeggen dat die wereldlijke overheid dat niet zal doen met straffen. Want ze heeft geen andere middelen tot beschikking. Maar in het nieuwe verbond en in de gemeente van Jezus Christus houden die soort straffen op. In het Nieuwe Testament wordt geen enkele straf genoemd. Als je de Heer verlaat, als je in de gemeente schade aanbrengt, dan staan er geen straffen. De mens straft zichzelf door vervreemding van God. En dan gaat de Heer voort met een ander iets. Hij heeft eerst gezegd, je bent lichamelijk verwond. Maar je kunt ook iemand beledigen. De Heer die zegt, wie u een slag geeft op de rechterwang, dat is niet om hem pijn te doen, nummer 1. Maar dat was een vorm van belediging. Zoals men iemand bespuwen kan. Dat is ook een vorm van belediging, denk aan Jezus. Ja, dat is het gezicht spuwen. Of als iemand op de grond spuwt, dat is een belediging. En zo was het slaan met de rug van de hand, was ook een belediging. Daar stond ook voor de wet bij de Joden straf op. En dan zegt de Heer, keer hem nou ook die andere wang nou maar toe. Dan forceer je een doorbraak in die gedachtenwereld, in die procedure. Die dadelijk ook gestraft, die straf met zich meebracht. En waarom? Je toont ermee aan, ik ben niet meer te beledigen. Kijk, die man was beledigd en daarvoor liep hij naar de rechter. Hij heeft me een slag in het gezicht gegeven. Een belediging zoals iemand het gezicht kunt spuwen. Dat zou ook strafbaar zijn. Maar voortaan is het... De innerlijke mens is onaantastbaar. Wat is dat, mij beledigen? Heb ik eens iemand horen zeggen. Wat is dat, beledigen? Je gaat rustig verder en je blijft positief tegenover die mens staan. En die schade die je toe kan brengen... En je zegt, ja, maar je bent beledigd, mijn reputatie is aangetast... Als onderwijzer, mijn reputatie is aangetast als directeur of als vader of moeder. En nou minachten ze me. De Heer zegt, wees er maar niet bang voor je reputatie. Word maar niet gefrustreerd, ben ik ook nooit geweest. Wees niet bevreesd voor die het lichaam doden en je uitwendige mens toch niet kunnen beschadigen. Ze kunnen je niets doen. Kijk, dat is het geheim van het denken als dat vernieuwd is. Je bent niet meer te beleden. Ze kunnen je niet meer krenken. En dan kunnen ze je aantasten, je bezit. Eerst met geweld. Ze kunnen je beledigen. Ze kunnen je bezit aantasten. Ze gaan met je rechten en ze nemen je hemd. Het is maar een beeld. De Heer zegt, laat hem ook maar de mantel. Aantasten in je hebje. Ja, ja. En hoe meer je hebt, hoe meer je dat voelt. Ik sprak gisteravond een van mijn kinderen. En die kwam net uit India. Die zegt, vader, zegt hij, ik heb die armoede gezien in Bombay. Die mensen die op straat sterven, die totaal niets hebben. Hij zegt, nou, ik kom ben al terug. Ik ben daar voor de zaken geweest. Hij zegt, ik zeg, hoe bestaat het? Hoe is het mogelijk dat mensen zo kunnen leven? Ja, die kunnen niet aangetast worden in de bezit, want ze zijn de bezitlozen. De paria's. Maar nu kom je en ze, en op een oneerlijke wijze weten ze je bezit af te pakken. Misschien door een rechterlijke uitspraak. Door een oneerlijke rechter. Of omdat ze meer invloed hebben. Meer advocaten tot hun beschikking. Jezus laat ze geworden. Komt veel voor. Willen ze je onderkleed nemen, laat ze ook de mantel. Lucas 6 staat het net andersom. Neemt iemand uw mantel af, laat hem ook het kleed. En als christen ga je dan denken wat Paulus zegt aan de Hebreeën. Ik denk, want gij hebt... met de gevangenen medegeleden. En de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard. Dat schrijft Paulus. En die wisten over wat beledigingen waren en wat pijn was. Hij zegt, en wat hebben jullie nou gedaan? Je hebt de roof van je bezit blijmoedig aanvaard. Want gij wist dat gij zelf een beter en blijvend bezit hebt. Een innerlijk bezit. En dan zing je natuurlijk, ik laat mijn blijdschap niet ontroven. Door geen zorgen en ontnemen, door geen zorgen en problemen. Ja, ja. Ik houd mijn vrede en ik houd mijn gerechtigheid. Dan merk je opeens dat die grondwet van het Koninkrijk der Hemelen ontzaglijk schoon is. Als een mens daarin gaat en op ingaat. Om misschien ben je nog wel kwaad als die kleine kinderen iets vernielen. Wie maakt dat niet mee, hè? We waren pas getrouwd en hadden van een van onze familieleden een geweldige, mooie, grote Delftse porseleinen vaas gekregen. Een zeer kostbaar ding. En je krijgt later visite en zo'n kind die loopt hem om in gruizelementen. Ja. En de mensen zeggen, ja, jammer, en meer hebben ze ook niet gezegd. Dat was in het begin van ons huwelijk. En dan tracht de boze je uit te proberen in je bezit. Ik weet niet of je dat voor kan stellen. Want je hebt alles zo netjes. En je hebt alles. We waren ook pas getrouwd. We wisten toen ook nog wat keurig zitten was. En hier zitten heel wat jonge mensen die pas getrouwd zijn. Tussen. En dan, nogmaals, dan word je uitgetest. Hoe is je houding? Later, dan hecht je daar niet meer zoveel aan. Ja, dan zeg je nog. Je hebt een andere levensopstelling. En vooral als ze het opzettelijk gaan doen. Niet waar? Als je opzettelijk je spullen gaan vernielen. Als ze geweld gaan gebruiken. En de Heer zegt, ga als je dat in de natuurlijke wereld gebeurt, ga niet op het vlak staan van de vijand, van de boze. En dan gaat die bergrede ook tot ons spreken. Dan moet je echt gemeenschap met de Heer hebben om dat rustig te kunnen verdragen en dat niet als een gemis te gaan voelen. Och, want als je sterft, dan kun je toch niks meenemen. En als je gestorven bent in Christus, dan is je rijkdom en je schatten zijn in de hemelse gewesten. De Heer geeft nog een ander voorbeeld. Hij zegt, als je een mijl pressen om mee te gaan, zal iemand u voor 1 mijl pressen, ga er 2 met hem mee. Geef hem die van u vraagt en wijs hem niet af die van u lenen wil. Een mijl pressen. Dat woord pressen, dat komt nog een keer voor in de geschiedenis van Simon van Cyrene. Die werd geprest om de kruisbalk te dragen. Een gedwongen dienstverrichting. Ja, dat is het woord. Pressen. U kent dat wel. Een mijl. Voor bijbelstudenten. 1000 passen. Vandaar de oude mijl, 1478 meter. Zo kwam aan de mijl, net zoals men aan een L kwam, tot aan je elleboog, 68 centimeter, of minder. De Heer zegt, als je nou pressen, dan ga je het verdubbelen. Vrijwillig. Je zegt, ik loop 2 mijl met je. Waarom? Je bent alle dienstknecht. Jezus was zich ook bewust dat hij dienstwerk moest verrichten. En zo aan het einde van zijn leven, dan lezen we in Johannes 13, en onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iscariot, in het hart gegeven had om hem te verraden, stond hij op. En dan staat er, wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven. In hemel en aarde, hij wist het. En dat hij van God was uitgegaan, en dat hij tot God terugging. En hij stond op. En hij legde zijn klederen af. En nam een linnen doek. En hij omgorde zich daarmee. En hij deed water in het bekken. En begon de voeten der discipelen te wassen. Nou. Hij kon eenvoudig dienstwerk doen. En hij kon ook zeggen, ik regeer de wereld. De Vader heeft me alles overgegeven. Staat in 1 zin. En daarom kon hij zich dat permitteren. Dat is mooi. Dat kon Jezus zich permitteren om de voeten van zijn dienstknecht te wassen. Een hoop mensen, we hebben ook wel eens mensen gehad op kantoor en dan zeggen ze ja, en dan zeg je wil je de ruiten wassen of wil je de straat schrobben en dan zeg je ja, maar daar ben ik niet voor aangenomen. Ja, dat is bij ons gelukkig niet het geval, want we hebben zulk personeel. Maar dat hebben we wel eens meegemaakt. Kijk, dan voelen ze zich tekort gedaan. Dan zei je, ja, maar daar ben ik niet voor aangenomen. Jezus was nooit gefrustreerd. En hij zegt, en die kinderen Gods, die plaats ik in de hemelse gewesten. Waar ik ben, daar zullen zij zijn. En ze mogen rustig dienstwerk opknappen. Er staat zelfs in de Bijbel, wij zijn toegerust met tot dienstbetoon. Ja. Zelfs al word je geprest. Je wordt niet innerlijk aangetast. Je wordt er niet minder van. Dat is het grote geheim van de gedachtenwereld van Jezus. Die uitwendige dingen, die verlagen de mens niet. Net zo min als het eten van onreine spijzen. En je moet vaak iets opknappen, niet waar? Voor een ander. Voor je kinderen. Nou, die zijn er echt niet dankbaar voor. Misschien kun je nog een grote mond toekrijgen. Dat gebeurt dan bij ons niet, maar het zou kunnen. En daar sloven je dan vooruit. Voor die man. Niet waar? En voor die kinderen. Die zeggen nou, stank voor dank. Die zegt, geef niet. Je wordt er niet minder van. Blijf op dat niveau staan. innerlijk onkwetsbaar. Met mijn God ben ik onaantastbaar. Dat zingen we. Ja, ja. Je moet je alleen nooit laten pressen tot liegen en tot bedriegen. Dan moet je nee zeggen. Want dat willen ze dan ook nog eens. Dat je een briefje ondertekent of iets als vader of als moeder. Hè? Of dat je iets wil en moet doen wat niet deugt. Dan zou het maar een verkeerde belasting opgeven zijn. Je laat je niet pressen tot ongerechtigheid. In Lucas 6 vers 30 staat er, vraagt iemand iets van u, geef het hem. Neemt iemand het uwe, vraag het niet terug. En gelijk gij wilt dat de mensen u doen, doet gij hun even zo. Christenen die dit, naar dit patroon leven, dat zijn gemakkelijke mensen in de omgang. Ja, nou, ik wou dat al mijn buren zo waren. Tja, misschien moet je nog van je natuurlijke buren nog wat leren in dat opzicht. Dat die makkelijker ergens overheen komen dan jezelf. Hecht niet aan de uiterlijke dingen. Aan je bezit. De Heer zegt, als je leent, doe eigenlijk er maar innerlijk afstand van. Als je het dan niet terugkrijgt, heb je er ook geen moeite meer mee. Echt, als je mensen iets leent. Ik heb destijds eens, dat weet mevrouw wel, in het begin van ons huwelijk. Toen kwam er een bekeerde zigeuner bij ons. Die kwam geld lenen. Echt zigeuner, eigen. En ik herinner me nog, hij zegt, ja, ik ben een christen, enzovoort. Ik zeg, nou, ik zou je geld lenen, maar als je zult het voor de Heer moeten verantwoorden. Maar ik dacht, ik ben het kwijt. Als ik het kwijt ben, dan geef ik het nu al, leen ik het, alsof ik het kwijt zou zijn. Hij heeft het ook nooit teruggebracht. Maar we hebben er echt niet wakker van gelegen. Maar het was voor ons wel, toen de tijd, een rip uit ons lijf, maar dat, ja, we waren kennissen die vroegen of we mee wilden helpen enzovoort. Dat was allemaal zo mooi voorgesteld. Daar trap je dan nog wel eens in. Maar ja, dan moet je daar toch geen tranen over laten. Dat leer je op den duur wel. Als je leent, doe er innerlijk afstand van. Ook als je iets leent om te gebruiken. Al is het maar een wasmachine of weet ik wat. Want anders gaat er altijd iets stuk. Ik heb iemand gekend, die leende nogal eens geld en dan betaalden de mensen het nooit op tijd terug. En dan ging die erom vragen en dan werden de mensen kwaad. En die directeur van die school, die zegt, want het was een leraar, die zegt tegen hem, jij maakt je vijanden uit de onrechtvaardige mammon, in plaats van vrienden. Vijanden maken uit de onrechtvaardige mammon, dat is als je dan zegt, nou moet ik het terug hebben. Nee, dan moet je niet lenen. Die oude wet van Mozes, die was behoorlijk psychologisch. Want er staat, je mag wel iemand wel geld lenen, maar denk eraan, dan moet je geen nee zeggen als het vlak voor het jubeljaar is. Of voor het zevende jaar, weet je wel, bij het zevende jaar, bij het jubeljaar, dan waren alle schulden en alle verplichtingen, daar waren allemaal een streep doorheen. Ja, en als iemand dan, laten we zeggen, 5 maanden voor het jubeljaar ging lenen, ja. Dan zei je, nou je krijgt het niet, maar iemand was in grote nood. En dan zegt de Heer, toch maar doen. Nou, dan ben je het kwijt. Maar je kon het ook wel missen. Anders kwamen ze niet om bij je te lenen. Gij hebt gehoord dat je je naaste moet liefhebben en je vijand moet je haten. Zo staat het er. Gij hebt gehoord, dat begint alweer met gij hebt gehoord, dat er door de oude gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gehaten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. En opdat gij mocht zijn kinderen van uw vader die in de hemel zijt, is je naaste lief hebben. Dat was volgens Leviticus 19 vers 18, dat waren je volksgenoten, je naaste. Maar je vijand moest je haten, dat staat nergens in de Bijbel, maar dat hadden ze ervan gemaakt. Geen enkele tekst in het Oude Testament zegt, je moet je vijand haten. Maar ik kan me begrijpen dat dat de gedachte was van de doorsnee-Jood, want daar gaf het Oude Testament wel aanleiding toe. Je mocht niet met een vreemdeling huwen, je weet het wel, je moest je apart houden. Ze mochten niet in de tempel komen, ze mochten dit niet en ze mochten dat niet. Ik kan best begrijpen dat ze ervan gemaakt hebben, nou die vijand die moet je maar haten. Dan moet je je dus maar negatief tegenop stellen. Maar heel die wetgeving van je mag er geen gemeenschap mee hebben en ze mogen niet in je tempel komen en je mag er niet mee huwen. Heel die wetgeving in het Oude Testament, die moet je transponeren, overzetten naar de hemelse gewesten. Want als wij overgeplaatst zijn en burger zijn in de hemel, dan komen wij ook zoveel vreemdelingen tegen. De boze geesten. Daar komt die strijd in die hemelse gewesten, niet tegen vlees en bloed. Maar dan zegt de Heer, haat ze maar. Ik zal je een ijzeren roede geven, mijn woord, en je slaat hem maar op. Kijk, en daar is Israël nooit aan toegekomen. Aan dat transponeren. Ze wisten wel wat op aarde haten was. Niet waar, die onbesneden Filistijnen. Maar dat de machten der duisternis waren. Dat die onreine dieren, dat beelden waren van de onreine machten. Daar hadden ze geen besef van. En Jezus doorbreekt dus deze oud-testamentische wet door de werkelijke gedachten te openbaren. De uitbeelding was ervan in de hemelse gewesten. Daar moet je negatief opstellen tegenover je vijanden. Dan zeg je, ik wil met jou geen contact hebben, leugenaar. Of onreine macht. Of geweldgeest. Wij hebben op aarde niet onze vijanden, maar we hebben ze in de hemel. In de onzienlijke wereld. En daar zijn wij afgezonderd van de machten der duisternis. Wij hebben geleerd om de mens en de macht te scheiden. Zoals Jezus zegt, Vader vergeef het hun, want ze weten helemaal niet wat ze doen. Ze weten niet door wie ze gebruikt worden. Ze weten niet welke machten erachter staan. En waarom is die mens zo vijandig? En waarom is die mens zo slecht? En is hij een geweldenaard? Wel omdat de duivel hem ophitst. En de Heer zegt, bid nou maar voor degene die u vervolgen. Ja, zeggen we, ja, maar daar hebben we gelukkig nog geen last voor. Nee, dankzij onze regering hebben we er geen last van. Het is maar goed dat de kerken geen baas zijn, maar dat er een neutrale regering is. Want anders was het wel andersom. Wij zijn zeer dankbaar voor de verdeeldheid der kerken. Veronderstel dat er maar één kerk was, zoals vroeger in Spanje of in Italië. Dan zit je er zo onder. Maar wij hebben godsdienstvrijheid, ze vervolgen ons niet. En daarom hou ik me maar aan die oude Statenbijbel. Want die zegt het iets anders. Dan spreekt het ons meer aan. En de Heer zegt, bid voor degene die uw geweld aan doen. Dat zegt die oude Statenbijbel. En dan komen we dichter bij je. Bid voor degene die je geweld aan doen. Bidden, dat is bezig zijn in de hemelse gewesten. Dat is bidden, dat is onze definitie. Bidden is bezig zijn in de hemelse gewesten. De meeste mensen die zeggen, ik bid, en ze weten helemaal niet wat bidden is. Bidden zijn, dat kan zijn machten binden. Die oude Bijbel staat het zo mooi, ergens in de profeten, houd de geweldenaar in toom. Houd de geweldenaar in toom. Dat is die macht die de mens tot een geweldenaar maakt. Zie achter die mens die geweld pleegt, zie die macht. En gelijk gij wilt dat u de mensen doen, handel desgelijks. Als je vrij van de machten bent, dan heb je eerbied voor het lichaam van een ander. Je hebt eerbied voor het bezit van een ander. En je pleegt geen geweld. En zo vaak hebben we met geweld te maken. De openbaring van het geweld. Dan hoor je, ja, die vrouw die wordt door de man afgetuigd. Ja, dat komt praktisch elke week een paar keer voor. De moeder van Augustinus, Monica, daar wordt van gezegd, haar man die pleegde geen geweld op haar. En dat was een bijzondere uitzondering in heel die streek. Dat wordt apart vermeld, dat zij kon zeggen, mijn man slaat mij nooit. Dat was iets bijzonders, die Patricius, haar man. Hoewel dat ook nog geen beste man was, maar hij sloeg er nooit. Dat was geweld. En zie achter dat geweld de macht en bind die macht. Dat kun je doen als vrouw of als man. of als vader of als moeder, die machten binden. En dan zegt de Heer, en heb ze maar lief. Heb uw vijanden lief. Niet in de hemelse gewesten, daar hoef je de vijanden niet lief te hebben. Dan moet je ze weerstaan. Er zijn drie woorden liefhebben in het Grieks. Irao, dat komt niet voor in de Bijbel. Maar dat kennen de meesten dan wel van ons, dat woord. Juist omdat het niet in de Bijbel voorkomt. Irao, liefhebben. Dat is liefhebben om iemand te begeren. Ik hoef alleen maar het woord eros te noemen. En erotiek. Dat woord komt nou net uitgerekend niet in de Bijbel voor. En dat is nou het meest bekende Griekse woord dat de mensen dan kennen. Eros. Ja, daar zouden we dus maar niet op ingaan. Dat is het liefhebben om iemand te begeren, om te bezitten. En dan hebben we het woord phileo. Dat is liefhebben als je iemand als jezelf beschouwt. En als jezelf behandelt. Dat kennen wij wel. Dat komt nogal voor in de Bijbel ook. Dat philo. Denk maar aan een iemand die liefhebber van postzegels is. Die heet een philatelist. Iemand die van de Joden houdt. Die zeiden tegenwoordig al, dat is een philosemiet. En je hebt homofielen. En noem maar op met al die woorden. Maar hier gebruikt de Heer dat woord liefhebben. Dat, ik zou wel zeggen, alleen maar in de Bijbel voorkomt. Agapao. Dat heeft de betekenis van liefde. Die de mens omhoog tilt. De mens verheft. Dat is die schenkende liefde. Zoals een ouder ten opzichte van het kind. Die krijgt wat. Een kind heeft zijn vader en moeder ook lief, maar die heeft niks te geven. Maar dat is die goddelijke liefde. Want die geeft. Zonder iets terug te krijgen. Nou, dat woord gebruikt hier de Heer. Wat van God ook gebruikt wordt. Hij heeft de mens lief. En hij geeft. Maar hij zit niet te kijken of je wat teruggeeft. Net zoals een ouder. Hij is al blij als het kind het aanneemt met een blij gezicht. Dat is de schenkende liefde, dat is de actieve liefde. Die een ander ten goede komt. Die niet, geen rekening houdt met zichzelf, maar met de ander. Dat woord komt ontzaggelijk veel voor in de Bijbel. Dat woord agapao, wat ons woord afgeleid, wat een woord afgeleid is, agape, dat is liefde. Denk maar aan liefde maaltijd. Uw vijand liefhebben. Dat betekent niet alleen ervan houden, maar weten, die vijand die heeft jouw actieve liefde nodig. Daar moet je voor gaan bidden. Daar moet je voor gaan strijden. Als hij op je weg komt en je benadeelt. En dan zou de Heer zeggen in vers 20, want je gerechtigheid moet overvloediger zijn dan die van de farizeeërs en van de schriftgeleerden. En zo kom je binnen in het Koninkrijk der Hemelen. Vers 20 van hetzelfde hoofdstuk. Zo ga je het Koninkrijk der Hemelen in. Zo word je kinderen van de hemelse Vader. Het is jammer dat ze het zo vertaald hebben. Want er staat letterlijk een ander woord. Ik heb het er in mijn Bijbel naast geschreven. En er staat, opdat gij zonen moogt zijn van uw Vader. Daar staat het woord zoon in plaats van kind. Zonen van uw Vader mocht zijn. Zonen Gods. Volwassen geestelijke mensen. Je kunt een kind van God zijn, maar dan kan je nog behoorlijk dreinen bij je vader. En drammen. Maar zonen van je vader. Weet je waarom? Want dan zeggen ze, die lijkt op vader. Een baby die kan nooit helemaal op zijn vader lijken. Misschien iets naar het uiterlijke. Maar dat is ook nog maar heel weinig. Maar innerlijk, ja, dan kun je niet zeggen, hij lijkt net op zijn vader. Hij denkt als zijn vader en handelt als zijn vader. Dan moet je een zoon hebben. Dat is logisch. Pas aan een zoon kun je zien of die op zijn vader lijkt. Een baby niet. Die kan hoogstens naar zijn uiterlijk er iets op lijken. En hoe is de goddelijke vader? Want wij zijn zonen Gods. Nou, die goddelijke vader die staat altijd positief tegenover de mens. Tegen al zijn schepselen. Tegen alle mensen. Want ik lees ergens in Johannes. En al zo lief heeft God de wereld gehad. Al zo lief. En zet dan maar een accent op zo. Nou, dat kun je tussen. Dat is een hemelse afstand. Al zo. Daar kun je geen lichtjaar uitdrukken. Wat dat al zo betekent: dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En later zegt Paulus: de genade Gods is verschenen, heilbrengend aan alle mensen. En hier een simpel voorbeeld, een dom voorbeeld. Hij laat zijn zon schijnen over bozen en goede en hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Nou, dat kan een kind begrijpen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt gij? We zijn de woorden van Jezus aan het overwegen. Vergis je niet, dat heeft de Heer gezegd. Je zult er door rekening mee moeten houden. Dan moet je niet zeggen, ja, het is van een latere bedeling. Dan kom je er wel goedkoop af. Dat doet de Scofield-Bijbel. Dat doet de Maranatha-beweging. Ja, maar daar geloof ik niet in. Je vrienden liefhebben die goed voor je zijn. Dat doen de tollenaars ook. We zouden zeggen, dat is kinderlijk. Dat is, dan ben je nog in de kinderschoenen. Om lief te hebben die goed voor je zijn. Ik dacht erbij, ja, dat gebeurt ook nog niet altijd. Je moet eens opletten dat er mensen zijn, en dat merk je nog wel eens, als ze goed voor je zijn, dat die mensen die gunst bewezen worden en waarvoor je goed bent, die worden juist vervelend. Ik heb mijn kinderen ook hebben, daar ben je goed voor en ze zijn vervelend. Of heb je dat nooit meegemaakt? Maar kijk, als iemand, maar dat is niet normaal. Als je voor iemand goed bent en hij wordt vervelend tegen je, dan is het een gebonden mens. Daar kun je zeker van zijn. Als je goed voor iemand bent en hij wordt gewelddadig tegen je, dan is die gebonden. En de Heer zegt, je moet je vijanden lief hebben. Ook al doen ze dan vervelend. Dat is de goddelijke, gevende liefde. Voor hen bidden. Bezig zijn in de hemelse gewesten. Hen claimen voor het koninkrijk gods, die macht bestrijden. Die machten binden, zoals we dat hier in de samenkomst doen, omdat we niet willen hebben dat die machten hier, die misschien meegenomen worden, een vinger in de pap krijgen. En je loon. Want als je lief hebt, die u lief hebben, wat loon hebt ge? Ja, de Heer die zegt, loon, word je uitbetaald in de hemelse gewesten. Want daar verzamel je toch je schatten. Hè? Je bent schatten te verzamelen in de hemel. Nou, je krijgt pas loon in de hemelen als je lief hebt die je niet lief heeft. Of die negatief reageert. Want zo weef je aan het kleed der gerechtigheid. Aan het witte linnen kleed. Zo krijg je je geestelijke statuur. En dan eindigen we met die woorden. Zijt dan gij lieden volmaakt. De Engelse Bijbel heeft. Zijt dan gij lieden perfect. Ja, want dan zeggen ze perfectionisten. Ja. Het is jammer dat het erin staat voor een hoop orthodoxe mensen. Want die geloven dat niet. Die zeggen, dat kan niet. Volmaakt, dat is geestelijk ontwikkeld. Een mens is volmaakt als die uitgegroeid is. En wat moet je dan in die hemelse gewesten hebben? Als je dan volmaakt bent, nou, dan moet je zelfbeheersing hebben. Een grote mate van incasseringsvermogen. Zouden ze tegenwoordig zeggen. Volharding, geduld, trouw, zachtmoedigheid. De Bijbel die ik hier heb, die verwijst naar Leviticus. En daar staat er dat het volk heilig moet zijn, gelijk God heilig is. En dan maakt men dus volmaakt en heilig, maakt men tot hetzelfde, maar dat is het niet. Ik vind het eigenaardig. Als je het woordje volmaakt in je concordans opzoekt, dan vind je dat bij rijen, bij een hele lange rij in het Nieuwe Testament, en je vindt het haast niet in het Oude Testament. En dan zou ik je toch eens enkele plaatsen noemen waar je het in het Oude Testament vindt. Kijk, heilig is afgezonderd. Afgezonderd van het kwade. Dat moest Israël zijn. Maar volmaakt is dat je niet alleen heilig bent, maar dat je uitgroeit tot de mens God zoals God het bedoeld heeft. Volmaakt, weet je waar dat heel vaak staat, of een keer of 4, 5, bij de bouw van de tempel. Heel, heel merkwaardig. Nou, uitgerekend bij de tempelbouw. Ja. Moest met volmaakte stenen gemaakt worden. Petrus zou zeggen met levende stenen. En weet je wat ook volmaakt moest zijn? De pilaren moesten volmaakt zijn. Zoek het maar op in je concordans. Pilaren in het huis van God. En wie overwint, ik zal hem maken tot een zuil in het huis van onze God. Uitgerekend staat daar dat woord volmaakt bij de tempelbouw. Die pilaren waren volmaakt. En het huis des Heren werd volmaakt. Weet je waar het ook staat? In het Hooglied. Mijn duiven, mijn volmaakte. Een heilige gemeente. Mijn duiven. Mijn volmaakte. En dan zegt Jesaja. En wie is blind gelijk de volmaakte. Merkwaardig, hè? Dat ze zien het niet. Mijn volmaakte dus, die volmaakt moest zijn, die ziet deze dingen niet. Ze zien van deze geestelijke wereld totaal niets, want ze zijn blind. Ze zijn ziende blind. Hun innerlijke mens heeft geen ogen, geen oren en geen handen om te tasten. Ze zijn alleen maar mensen in de natuurlijke wereld. Maar in de geestelijke wereld zien ze niet en ze horen niet en ze tasten niet. En ze lopen ook niet, ze wandelen niet op de hoge weg. Maar de Heer die tilt je er bovenuit uit die oud-testamentische gedachten. Er zijn mensen, daar staat, ze leefden naar de wet onberispelijk. De oude Zacharias met zijn vrouw. Maar dan ben je nog niet tot het volmaakte uitgegroeid. Maar uitgegroeid tot geestelijke mensen. Weest gij lieden dan volmaakt. God is zo dat hij volkomen God is. En er kan geen verandering meer in komen, geen schaduw van omkeer, je kunt hem niet meer verbeteren. Dat is een volmaakte God. Die zegt, nou wij hoeven geen volmaakt God te worden, maar wij moeten volmaakt mens worden. Wij worden niet als God, dat is de bedoeling niet. Maar wij moeten volmaakt mens worden en God zegt, een natuurlijk mens kan uitgroeien in de natuurlijke wereld, zich ontwikkelen. Maar daar is God niet mee tevreden, hij zegt, want ik heb bedoeld dat jullie ook als gemeente van Jezus Christus in de geestelijke wereld volmaakt worden. En dat je daar heerschappij neemt over alle machten en krachten, zoals wij het vanmorgen al hoorden bidden, dat wij macht hebben over de hemelse legerscharen en dat wij regeren over al de werken van Gods handen. Voor een tijd lang zijn we beneden de engelen gesteld. Een korte tijd, zegt de Hebreeën, maar dan zullen we heersen in twee werelden. En de Heer zegt, dan ben je pas volmaakt. Dat je niet alleen koning op de aarde bent, maar ook volmaakt regent in de hemelse gewesten. En de Heer die zal ons daarin zegenen. Amen.